jullie er allemaal zijn. Ik zie al die gezichtjes alweer stralen. Want nu is het dan toch eindelijk zover dat we hier bij elkaar zijn met de vaders en moeders. En nog opa's, oma's en nog een heleboel bekenden. We hopen dat wij vanmiddag een fijn en gezegend kerstfeest met elkaar mogen vieren. En we heten ook dan alle vaders en moeders en bekenden hartelijk welkom. Ook de mensen die thuis met ons meeluisteren via de kerktelefoon, hartelijk welkom. Het programma hebben u allen ontvangen. We hopen dan het programma zo af te werken zoals u het voor u hebt. U ziet, we willen gaan beginnen met het zingen van Psalm 98, het tweede en het derde vers. En als we dat zingen, dan zal er een collecte worden gehouden die ten bate van het werk van de zonderschool ten goede mag komen. Psalm 98, vers 2 en 3. Hij heeft gedacht aan zijn genade en doet bij uw harp de psalmen horen. Jongens en meisjes, we gaan u eerst bidden. Dan leggen we al de programma's uit onze handen, juist daar. En dan zitten we eerbiedig, rechtop. Dan hebben we de handen gevouwen en we sluiten de ogen en dan bidden we mee. Heere in den hemel, we mogen samen hier bij elkaar zijn gekomen in de kerk. Jongens, meisjes, vaders, moeders, opa's, oma's en nog een heleboel andere mensen erbij. Wat is dat fijn als wij zo samen hier bijeen mogen komen om ook samen het kerstfeest te mogen vieren. We hebben er naar uitgezien. Weken zijn wij als jongens en meisjes op de zondagsschool al bezig geweest met versjes oefenen, teksten opzeggen. En nu is het zover. Heren, wij danken uw naam eerbiedig dat gij ons gespaard hebt bij het leven, de gezondheid, om dit nu ook samen hier te mogen gedenken dat gij geboren zijt in een stal, in een kribbe. Ook denken wij aan die jongens en meisjes die hier niet kunnen zijn omdat die thuis moesten blijven vanwege ziekte. Maakt u die weer beter, heren. U bent zo goed voor ons geweest in het jaar dat bijna voorbij ging. Iedere zondag opnieuw mochten wij samen uw woord openen. Mochten we vertellen, mochten we luisteren naar wat gij tot ons wilde zeggen. Heren, die gelegenheden hebt gij geschonken, dat wij nog in rust en vrede dat mochten doen. Dat gij mensen gaf die dat woord konden en mochten en wilden vertellen. Daarvoor danken wij u eerbiedig. U hebt ons rijk gezegend in het afgelopen jaar. We mogen uw naam ook vanaf deze plaats dankzeggen voor wat gij gegeven hebt aan twee leidsters die nu niet meer bij de zonderschool verbonden zijn, maar die gij zo vele jaren ons gaf dat zij dat woord ook mochten uitdragen. Heer, wilt gij hen in de nabije toekomst en ook verder goed en nabij zijn en blijven. En wij danken uw naam voor wat gij aan ons door hen gegeven hebt. Wij vragen om uw leiding over alles wat wij deze middag willen doen. Heren, immers buiten u kunnen wij niets. En het kan alleen maar lukken, het kan alleen maar goed gaan als u er zelf bij bent. Als u ons helpen wilt. Heren, gedenk hen die dan deze middag wat moeten doen. En hen die moeten vertellen. Geef gij ze wat nodig is. Maar ook aan hen die wat moeten opzeggen. Die moeten zingen. Bij alles hebben we u nodig. O Heren, wilt gij dan zelf ons ook overal bij helpen. En dat deze middag mag strekken tot de ere van uw naam. Schenk, Heren, dat jong en oud ook deze middag iets mogen zien van de ware betekenis van kerstfeest. Dat het in mag houden dat gij de hemelse heerlijkheid wilde verlaten en hier op deze aarde wilde komen om de weg te effenen naar het vaderhart. Heere, schenk gij dan uw rijke zegen te ervaren. Kom, Heere, in ons midden. Gedenk hen die met ons mee mogen luisteren en thuis op hun kamer mogen zitten. Heere, schenk ook daar, waar misschien wel eenzaamheid is, uw nabijheid te ervaren. Gedachten zullen misschien uitgaan naar vroeger, toen ook die mensen nu oud geworden zijn, de eens hier in de kerk, als kind misschien wel, kerstfeest mochten vieren. Maar welke leeftijd wij ook mogen bezitten, wij moeten allen leren te worden als een kind. Heere, geef dan ook thuis bij de luisteraars uw zegen rijkelijk te ervaren. Wij leggen dit alles voor uw heilig aangezicht neer. Heere, hoor en verhoor uit genade om Jezus wil alleen. Amen.
Ik gebied u stilte. Waar klinken deze woorden? Zullen we eens gaan kijken? Daar, in die grote stad Rome, staat een heel groot gebouw. Dat is een paleis. En in het paleis woont een heel machtige vorst. Weet je hoe die vorst heet? Die keizer? Keizer Augustus. Die naam, die had hij zijn zelf gegeven. Hij had zoveel oorlogen gevoerd. Hij had zoveel oorlogen gewonnen. En zijn land was zo groot geworden. Dat hij had zichzelf de naam Augustus gegeven. En Augustus, dat betekent de verhevene. Zo trots was hij op zichzelf. En hij is het die deze woorden spreekt. Hoor maar. Er zaten er nog een aantal te praten in die grote zaal waar hij sprak. En opnieuw klinkt het. Ik gebied u stilte. En er wordt stil in de zaal. Al zijn dienstknechten kijken naar de troon. Waar koning, keizer Augustus op zit. Wat zou de keizer toch te vertellen hebben? Nou, de keizer had een probleem. Dan had hij zoveel oorlogen gewonnen. Hij had zoveel land. Maar weet je wat hij nou eigenlijk niet precies wist? Hoeveel mensen er in zijn land woonden. En ook niet hoeveel geld die mensen allemaal wel niet hadden. Want dat wilde hij natuurlijk al weten. Dat kun je wel begrijpen. Want die mensen moesten belasting betalen. En hoe meer geld die mensen hadden, des te meer belasting ze aan de keizer moesten betalen. Dus daarom wilde hij wel weten hoeveel mensen en hoeveel geld zijn onderdanen zouden hebben. Want hoe meer mensen en hoe meer geld, des te meer zouden in zijn portemonnee terechtkomen. Ver van de stad Rome vandaan, in een ander land, in het land Israël, daar woont een prinses. Een prinses, ja, in Nazareth, boven in het land van Israël. Zou die ook in zo'n mooi paleis wonen? Zullen we er ook eens gaan kijken? In Nazareth kijken. Nee, het is geen groot paleis. Het is een klein huisje. Het is helemaal geen huis waar een prinses in zou moeten wonen. En toch, als we in dat huisje gaan kijken waar deze prinses leeft, dan zien we dat ze blij is. Ze is erg blij. Keizer Augustus, die zoveel macht en zoveel geld had, die had nog een probleem. Die keek niet zo blij. Maar deze vrouw, deze prinses, Maria heet ze, die kijkt wel blij. Weet je waarom ze blij is? Ze gaat binnenkort trouwen. En dan ben je toch blij als je binnenkort gaat trouwen met Jozef, de timmerman. Daarom is ze blij. Het zal niet lang meer duren of dan zullen ze samen gaan trouwen met Jozef, de timmerman uit Nazareth. Maar deze prinses die met de prins Jozef gaat trouwen. Weet je waarom ze eigenlijk een prins en prinses zijn? Dat komt omdat ze nog afstammelingen zijn van koning David. En deze prins en prinses, die hebben nog iets wat keizer Augustus moet missen. Ze hebben een ander, een nieuw hartje, een nieuw hart van de Heere gekregen. Ook daarom zijn ze erg blij. Dan zijn er toch koningskinderen zelfs. Keizer Augustus was machtig, maar die miste dat. Maar deze, prinses Maria, die had een nieuw hart van de Heere gekregen. En op zekere dag is Maria aan het werk. Allerlei voorbereidingen moeten getroffen worden, want binnenkort komt Jozef hier ook wonen. En dan moet alles schoongemaakt. En de gordijnen moeten misschien wel opgehangen worden. Ze is zo druk bezig. En met dat ze zo bezig is, is er plotseling, wordt het heel licht. Zo licht. Ze schrikt ervan. En als ze opkijkt, dan ziet ze een engel. Een engel. Een boodschapper van de Heere. Oh ja, dat ziet Maria wel. En ze slaat haar ogen neer. Maar de engel zegt, vrees niet Maria. Wees maar niet bang hoor. Want ik heb een blijde boodschap voor jou. Want jij bent de gezegende onder de vrouwen. Je zal een kind krijgen. Ja, en niet zomaar een kind. Nee, de Zoon van God. En je zult zijn naam heten, Jezus. En als Maria dan dat gehoord hebt, dan gaat ze toch wel denken. Ja, maar kan toch niet? Je bent er nog niet getrouwd. Jozef is het ook nog niet. Dat kan toch niet? En dat zegt ze ook tegen de engel. Ja, maar hoe moet dat dan allemaal? En dan zegt de engel, de Heilige Geest zelf, die zal daarvoor zorgen, Maria. En niet alleen jij zal een kindje krijgen, maar je oude nicht Elisabeth, ook zij zal een zoon krijgen. Ja, zij is al in verwachting. Ook zij zal een zoon krijgen, die oude nicht van je, Elisabeth. En dan gaat de engel weer weg. En als Maria dat gehoord heeft, dan vertelt ze tegen niemand. Niemand vertelt ze nog. Maar ja, je kan wel begrijpen, dat kan natuurlijk niet verborgen blijven. Oh nee, en Jozef, ook Jozef krijgt het in de gaten. En die denkt, zou Maria dan toch niet van mij houden? Zou ze me dan toch ontrouw zijn? En Jozef wilde verlaten. Die wil weggaan van Maria. Als Jozef dan 's nachts ligt te slapen, dan komt in een droom, laat de Heer aan Jozef zien dat Maria in verwachting is van het kindje Jezus. En dat Jozef goed voor haar moet zorgen. En dat als het kindje geboren wordt, dat ze zijn naam Jezus zullen heten. Dat wordt Jozef allemaal bekendgemaakt in de droom. En dan snapt hij het. En dan heeft hij ook gedacht, ik zal goed voor Maria zorgen. Ik zal haar niet verlaten. Oh nee, ik zal goed voor haar zorgen. En Maria, had de engel niet tegen gezegd, je nicht Elisabeth zal ook een kind krijgen. Dat had ze gehoord. Dus Maria denkt, ja, als dat waar is, dan moet ik toch er zo gauw mogelijk naartoe. Kijken of het echt waar is. En Maria is gegaan. Oh ja, zo gauw als ze kon, is ze bij de nicht Elisabeth gekomen. En als ze daar binnenkomt, als jong meisje, want Maria was nog niet oud, misschien 17, 18, hoe oud precies weet ik niet, maar ze was nog jong. Als ze dan binnenkomt bij de nicht Elisabeth, bij die oude nicht, dan springt het kindje bij de Elisabeth op in de buik. En Elisabeth, die jubelt het zomaar uit. Gezegend zijt gij, Maria, onder de vrouwen. En gezegend is het kindje wat in uw buik zit. En Maria gaat ook zingen. De lofzang van Maria. Straks in het declamatorium zult het wel horen. Dan gaat ze zingen van de trouw van de Heere en van de barmhartigheid van de Heere, van geslacht tot geslacht. En dat de Heere de hongerigen met goederen wil vervullen. Van al die dingen gaat Maria zingen. Want de Heere had het beloofd dat eens de Heer Jezus geboren zou worden. Ja, wanneer dan? Ik denk dat de meesten het wel weten van jullie. Wanneer de Heere dat beloofd had, dat eens de Zoon van God geboren zou worden. Dat was in het paradijs toch? Ja, maar waarom moest de Zoon van God dan geboren worden? Heel lang geleden leefden Adam en Eva in het paradijs. En die hebben die verschrikkelijke zonde is toen gebeurd. Dat ze gegeten hebben van de vrucht van de boom waar ze niet van mochten eten. En toen is het verschrikkelijke gebeurd. De Heere, die toch de mens geschapen had, omdat de Heere alle eer zou krijgen, dat kon de mens niet meer door die vreselijke zonde. En toch heeft de Heere toen beloofd dat eens, nee, niet gelijk nadat die zonde gebeurd is. Oh nee, eens zal iemand komen die voor de zonde, die voor de straf die de mensen verdiend hadden, zou kunnen betalen. Kunnen wij zelf voor de zonde betalen? Nee toch? Geen mens kan voor de zonde betalen. En dat de Heere belooft dat eens zal zijn Zoon geboren worden. En die zou wel voor de zonde kunnen betalen. Op een gegeven moment is Maria weer teruggegaan naar Nazareth. En ze zullen veel met Jozef erover gehad hebben. Wat er gebeurd is en wat er nog zal gaan gebeuren. Want ze zaten toch eigenlijk ergens mee. Wat in de Bijbel stond, want ze kenden de Bijbel goed, er stond dat de Heer Jezus, de Zoon van God, stond niet in de Bijbel. Die wordt in Nazareth geboren. Nee toch? Dat staat er niet. Nee. Nee, de Heer Jezus zou geboren worden in Bethlehem. Ja, maar hoe moet dat dan? Hoe komen wij dan in Bethlehem terecht? Zou de Heer die voor zover al gezorgd hebben, zou die ook daar niet verzorgen? Ik denk het wel, hè. Als Jozef op een gegeven dag aan het werk is, Jozef was timmerman, aan het werk is in de werkplaats, dan ziet hij allerlei mensen naar het dorpsplein gaan. Wat zou er aan de hand wezen? Oh, kijk eens. Komt een man op een paard. Met prachtige kleren. En in zijn hand heeft hij een boekrol. En hij stopt midden op het dorpsplein. En alle mensen die kijken naar hem. Want ze kunnen wel zien, ja, dat is niet zomaar iemand. Dat is een dienaar van de keizer. Die kon wat vertellen. Hij doet de boekrol open en zegt, mensen, luister allemaal. En dan gaat hij vertellen hoor. Keizer Augustus heeft besloten dat jullie allemaal moeten gaan naar de plaats waar jullie voorgeslacht, waar jullie familie vandaan komt. Dan moet je gaan zeggen hoe je eet. En van wie je afkomstig bent. En hoeveel geld je hebt. Alles wil de keizer weten. En dat moet ook zo snel mogelijk gebeuren. En Jozef is er ook naartoe gegaan. Die schrikt. Die denkt. Ja, maar dan moeten wij naar Bethlehem. Daar komen wij vandaan oorspronkelijk. Uit het geslacht van koning David. En koning David heeft in Bethlehem gewoond. Ja, maar denkt Jozef. Maria, die toch al bijna een kindje zal krijgen. Moet die nog nu zo'n grote reis gaan maken? En Jozef komt thuis bij Maria en die vertelt alles. Heet gehoord, Maria? We moeten op reis. We moeten beschreven worden hoeveel geld we hebben. En wie afkomstig zijn. Alles wil de keizer weten. Ja, maar Jozef, moet ik dan nog mee? Ja, natuurlijk, Maria. Ik kan jou toch niet alleen laten nog? En zo gebeurt. Maria heeft gauw nog wat doeken en wat spullen voor onderweg bij elkaar gepakt. En zo zijn ze op reis gegaan. Ja, het is geen makkelijke reis geweest. Kun je je wel voorstellen. Ze hadden geen auto of een vliegtuig, zoals tegenwoordig. Oh nee. Ze hebben het of lopend, misschien met een ezeltje. Hebben ze 3 dagen moeten gaan. Zo ver was het. Van Nazareth naar Bethlehem. Ik kan me voorstellen hoe moe Maria daarvoor geworden is. Ik heb ze gevraagd aan Jozef, zijn we er al? Zijn we er nog niet bijna? Nee, Maria, nog niet. Nog een poosje. En op een gegeven moment, als het al donker begint te worden, dan wijst Jozef, zie je daar die lichtjes? Daar is Bethlehem. We zijn er bijna. En zo bereiken ze s'avonds het stadje Bethlehem. Wat zal Maria blij geweest zijn? Dan kon ze eindelijk gaan rusten, want ze was zo moe. Ja, familie hadden ze niet meer in Bethlehem. Dus ja, ze moesten wel naar de herberg toe, toch? Om te gaan slapen. En daar komen ze dan ook al gauw terecht. En Jozef, die klopt aan de deur. En de deur gaat open. En de man van de herberg, die kijkt eens. Wat is er? Waar kan ik jullie mee helpen? En Jozef zegt, ja, wij zijn gekomen van Nazareth. En ja, kijk eens naar mijn vrouw. Die moet bijna komt er misschien een kindje. En mogen we bij jou slapen? En kunnen we hier dan vannacht blijven? Maar die man, die herbergier, die kijkt eens. En die ziet wel, ja, Jozef heeft echt geen mooie kleren aan. En Maria, ook al geen mooie kleren. En toch waren het een prins en prinses. Dat wist die man niet. En die denkt van, volgens mij is daar niet veel aan te verdienen. En hij kijkt nog eens. Hij zegt, nee hoor. Hij zegt, ik ben helemaal vol. Er kan niemand meer bij. Geen plaats voor jullie. Geen plaats. Geen plaats voor Jozef, nee. Geen plaats voor Maria, nee, ook niet. Maar ook geen plaats voor de Heer Jezus. Dat is niet verschrikkelijk. Als jullie hier nou zo zitten, en jullie horen zondags in de kerk, de dominee, dan wordt er ook geklopt. Geklopt op jullie hart. En als je dan daar ook niks van wil weten en niet op in wil gaan, is er ook in jullie hart geen plaats? Geen plaats voor de Heer Jezus. Moet je dan niet vragen aan de Heer of die plaats in jullie hart wil maken? Dat de Heer Jezus ook in jullie hart wil komen? Ze mochten niet in de herberg. En ze hebben gezocht, hier gevraagd, daar gevraagd. En op een gegeven moment, jawel hoor, er was dan nog iets. Ja, het is geen mooi paleis. Oh nee. Zomaar een eenvoudige stal. Een verblijf waar de beesten normaal zitten. Nu was de stal leeg. Er lag wat strooi. Dat was hun hotel. Daar moesten ze gaan slapen. En dan, in die nacht, als Jozef en Maria in Bethlehem zijn, dan gebeurt dat grote wonder. Het wonder dat het kindje, dat de Heer Jezus geboren wordt. Ja, hij werd niet in een groot, mooi paleis geboren. Nee, in de beestenstal. Daar werd de Heer Jezus geboren. Is het dan geen wonder dat hij juist in een beestenstal geboren wordt? Ons hart is een zondig hart. Jullie hart, mijn hart. Ja, ons hart is eigenlijk ook een beestenstal. Is het dan geen wonder Dat de Heer Jezus zich zo willen vernederen uit die mooie hemel bij zijn vader. En nu nederige geboorte in die stal. Als hij dat zelfs wil doen, in zo'n stal geboren worden, zal hij dan niet in zo'n zondig hart van jou of van mij geboren willen worden? Zou de liefde van de Heer dan niet zo groot zijn? Dat wil de Heer toch doen? Dat is zeker. En dan moet je er wel om vragen of de Heer je hart plaats zou maken dat de Heer Jezus ook in jouw hart geboren mag worden. Want dan wordt de Heer Jezus niet alleen in Bethlehem geboren, maar ook hier in Middelharnis. Stel je voor dat de Heer Jezus in een van jullie harten mag komen. Dan wordt hij toch ook in Middelharnis in het hart van een jongen of van een meisje geboren. En Maria, als het kind geboren is, dan heeft ze het kind met de doeken die ze nog had, heeft ze ingewikkeld. En ze heeft het kindje gelegd in een mooie wieg. Nee, die was er niet. Nee, in de voederbak, in de kribbe. Daar heeft Maria de Heer Jezus ingelegd. Die mooie hemel in de voederbak. Dat wilde de Heer Jezus doen voor zondige mensen. En daar is het grote wonder gebeurd. Daar hebben we de weken die hier naartoe, hebben we daaraan de voorbereidingen gedaan. De adventstijd. En vandaag, eerste kerstdag, dan herdenken we dat eens lang geleden dat kind Jezus in de stal geboren is. En morgen denken we er ook nog aan. En daarna is het dan weer over de kerst. Nee, ook wij leven nu nog in adventstijd. Want de Heer heeft nog wat beloofd, de Heer Jezus. Voordat hij opgevaren is naar de hemel, heeft hij gezegd, eens zal ik nog komen. En dan zullen jullie allemaal zien. Ja, alle mensen die hier in de kerk zitten, alle kleine mensen, maar ook de grote mensen, allemaal zullen hem zien. Ja, dan komt hij niet meer als klein kindje. Oh nee, maar dan zal hij komen als de koning. Als de koning op de wolken. En als Maria en Jozef dat kindje zien liggen in de stal, dan lijkt het net als ieder klein kindje. En toch, dit kind is een verschil met normaal de kinderen die geboren worden. Want dit kind, dat kent geen zonde en zal ook nooit zonde kennen. Nee, dit kind, dat moest geboren worden om te betalen voor de zonde van zondige mensen. Daarom is de Heer Jezus gekomen. En als Maria en Jozef dat kindje dan zien liggen, dan zien ze daarin de koning die straks op de wolken zal verschijnen. Dan zien ze in dat kindje de koning die voor hun zondig hart geboren is. En die geboren is geweest om voor hun zonde te betalen. En ik denk, toen ze daar zo op dat kindje gekeken hebben, dat ze wel gezongen zullen hebben. Wij gaan het ook zingen. Laat ieder Heere goedheid loven. Psalm 118, vers 1.
de jongens en de meisjes die wat moeten opzeggen, die kunnen nu naar voren komen.
En Maria zeide, mijn ziel mag grote heren en mijn geest verheugt zich in God de zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmacht heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft hij mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam.
En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft de kracht op werk gedaan door zijn arm. Hij verstrooit de hoogmoedigen in de gedachten hun harten. Hij heeft machtig van de troon nog vertrokken en neder heeft hij verhoogd. Honger heeft hem met goederen vervuld en rijk heeft de ledig weggezonden.
Thank you.
heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig werd der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid.
De donkere huis en rijen, oh, wie lopen daar zo laat? Het is Jozef die daar langzaam zoekend met Maria gaat.
De nadeur gaat langzaam op, de nadeur gaat ook weer toe. Niemand laat hem binnenkomen en ze zijn zo vreselijk moe.
Eindelijk vinden zij een plaatje voor de lange donkere nacht. Samen zijn zij om te rusten in een armstal gebracht.
En toen kwam er grote blijdschap in die arme beestenstal. Kregen zij het kindje Jezus, was de koning van het heelal.
Thank you. zijn naam. Wonderlijk, hij ligt daar neer als een kindje, klein en teer. In een stal, hem tot een woning. Toch is hij daar heer en heer. Engelen zingen tot de eer van de grote hemelkoning.
Men noemt zijn naam Raad. Wie kan dit woord verstaan? Velen denken in hun waan dat hun wetenschap zou blinken. Toch zie ik ter wijzen gaan, die hem bieden schatten aan als ze aan zijn voeten zinken.
Men noemt zijn naam sterke God, maar niet geacht, niet bekleed met aardse macht. Waarom zou men hem vereren? Toch zijn goddelijke kracht, waardoor alles werd volbracht, zal eens eeuwig triomferen.
Men noemt zijn naam Vader zelfs der eeuwigheid, maar dit kind dat hulpeloos schreit is in Bethlehem geboren. Toch heeft hij reeds al voor die tijd heil en zaligheid bereid voor zijn kerk in hem verloren.
Men noemt zijn naam Vredevorst, maar zie het zwaard, heeft zoveel verwoest op aard en is nog niet weggenomen. Toch, Gods kerk, hoezeer bezwaard, wordt tot vredezaam vergaard, totdat hij zal wederkomen.
Nu staat er op het programma pauze. Dat betekent niet, jongens en meisjes, dat wij gaan lopen. We blijven keurig netjes op de plaats zitten. En wacht nu maar eens even af. En dan spreken we nog een paar dingetjes even af. Ik zie er nog een paar die mij geen eens zien. Die kijken nog een andere kant uit. En ik hoor er nog een paar. We gaan zo, dadelijk gaan we verder. Dan gaan we samen zingen. Stille nacht, heilige nacht. Daarna is de vertelling. En dan wil ik daar toch nog even wat van zeggen. Als de juffrouw strakjes gaat vertellen, dan moeten wij zorgen, jongens en meisjes, dat niemand dat programma meer in de handen heeft. Dus niet gaan kijken, dus je hebt zo langzamerhand best wel gezien wat erop stond. Dus alle programma's bij de vertelling laat je keurig netjes liggen. En dat raak je verder niet meer aan. En allemaal hierheen dan kijken en goed luisteren. We gaan nu samen zingen. Stille nacht, heilige nacht. Waarna Ellen de vertelling hoopt te houden.
In het oude dorpje Lohorst staat een hele oude kerk. En aan die kerk staat een hele oude toren. En die toren, die staat een beetje scheef. Als er toeristen komen en vragen aan de koster waarom dat die toren zo scheef staat, begint hij te lachen. En dan zegt hij, hij is al 500 jaren oud. En daarom staat hij zo scheef. Hij staat te rusten. Sommige mensen beginnen te lachen. Anderen niet. Dan begint de koster zelf te lachen om zijn grapje. In die oude toren, heel hoog, daar hangen de klokken. Hele oude klokken. De oude koster, die al meer dan 50 jaar koster is, hij houdt heel veel van die klokken. Hij heeft een bijzondere band ermee. Meester van Hilton, hij heeft een boek gelezen over Lohorst en ook over de oude klok. Ze zijn eens samen met de oude koster het steile trapje opgeklommen naar die oude klokken. Het was donker daarboven. Af en toe schrok een vogel en die vloog weg. Maar meester van Hilton, hij had een groot zaklantaarn bij zich. En hij scheen op die oude klok. Want op die oude klok moet iets staan. Dat heeft hij gelezen in een oud, dik boek. Zo scheen meester van Hilton op die oude klok. En heel, heel vaag, daar zien ze wat staan. Gabriel is mijn naam. En mijn geluid is voor God bekwaam. Wat een mooie naam, zegt meester van Hilton. Gabriel, zo heette de engel ook, die aan Zacharias en aan Elisabeth kwam om hen de blijde boodschap te verkondigen. En mijn geluid is voor God bekwaam. Ja, die oude klok deed ook zijn werk. Hij riep de mensen, hoor maar. Bim, bam, bim, bam. Kom dan, kom dan. Elke zondag weer. Dan moesten de mensen komen. Je hoort het hier ook in het dorp, hè? Als de klok luidt, dat betekent mensen naar de kerk gaan. Het is zondag. En zo deed iedere zondag de oude koster de klok luiden in het oude plaatsje Lohorst. Meester van Hilton, hij geeft les in groep 6. En in groep 6, daar zit ook Jaapje Brandsma in de klas. Oh, en meester van Hilton, hij kan zo mooi vertellen over de zendingsreizen van Paulus, over Willem van Oranje, over de watergeuzen. En Jaapie, hij vindt het zo spannend als meester gaat vertellen. Hij kan het zo goed. Ja, dat vindt Jaapje veel leuker als aardrijkskunde of reken of Nederlands. Dat vindt hij zo saai, dan zou hij gaan slapen. En dan zegt de meester, wakker worden Jaapie. Maar nee, als de meester het heeft over Willem van Oranje, dan gaat zijn mond open en dan luistert hij vol aandacht. Vandaag zit Jaapie behoorlijk in de rats. Hij heeft ook zo dom gedaan. En elke keer als hij eraan denkt, dan denkt hij, wat ben ik toch dom geweest. Wat heeft hij dan gedaan? Nou, afgelopen zondag hebben ze geoefend voor het kerstfeest van de zondagsschool in de kerk. En Jaapie, hij mocht al op de 7e rij zitten. Maar weet je wat hij meegenomen had? Een rekenmachientje van zijn broer Gerbrand. Gerbrand zit al op de HAVO en moest een rekenmachientje kopen. En Jaapie, hij vond dat maar bar interessant. Al die cijfertjes en die knopjes, als je erop toetst, dan komt er op het venstertje allemaal cijfertjes tevoorschijn. Dat is toch leuk? En nu heeft hij dat rekenmachientje meegenomen naar de zondagsschool. Is toch interessant? Domme Jaapie. Hij denkt, dat de anderen nog nooit een rekenmachientje hebben gezien. Nou, en dat is niet zo. En daar zitten ze op de achterste rij. En de meester, hij ziet het niet. En de kinderen vooraan, ze moeten zingen. En zo haalt Jaapie dat rekenmachientje uit zijn zak. En hij zegt tegen Wim en Johan naast hem, moet je zien, het is van Gerbrand. Mooi, hè? En Johan, die altijd een beetje haantje de voorste is, die zegt, geef mij dat ding eens. Ik kan er een leuk spelletje mee doen. Als je op bepaalde cijfertjes doet en je draait het rekenmachientje om, dan staat er hallo. En die jongens, ze moesten lachen. Flauw grapje, hè? En toen voelde ze opeens een hand. Het was de hand van de meester. Hij pakte Wim en Jaapie beet. En hij keek eens flink boos naar hem. En Johan, die het rekenmachientje vast had, hij schrok zo en liet snel het rekenmachientje langs zich glijden. En het viel zo tussen de kussens in de kerkbank. Jaapie die dacht, Johan die zal het wel in zijn zak gestoken hebben. Straks, als de zondagsschool is afgelopen, krijg ik het vast terug. Maar de zondagsschool was afgelopen en Johan was het helemaal vergeten. En nu ligt dat rekenmachientje in de kerk. En daarom zit Jaapie zo in de ras. Want als Gerbrand erachter komt, jongen, dan zwaait er wat. Als het Gerbrand het over school heeft, dan praat Jaapie net zo lang totdat ze op een ander onderwerp komen. Want school, daar moeten ze het maar niet over hebben. Want als hij aan het rekenmachientje denkt, wat zal er dan gebeuren? Johan had gezegd, joh, geef niks, joh. Als kerstfeest is, dat is over 2 dagen al, dan ga ik gewoon eerder weg. En dan pak ik dat rekenmachientje. Niets aan de hand. Maar bij Jaapie zat het helemaal niet lekker. En zo liep Jaapie door het dorp. Kijk, de deur van de kerk is open. Zou hij stiekem naar binnen gaan en het rekenmachientje pakken? En zo loopt Jaapie naar de grote deur van de kerk. Maar wat hoort hij? Hij hoort stemmen. Het is de oude koster. Hij is bezig om alles netjes klaar te zetten. Een glaasje water voor de dominee. De bijbels van de ouderlingen en diaken netjes ingelid op de banken. Alles moet in orde zijn. En daar hoort hij ook de bakker. De koster zegt tegen de bakker, kom maar mee bakker, dan kunt u het in een van de bijgebouwen zetten. Alle kerstkransjes en krentenbollen die de kinderen krijgen op zondagsschool. En Jaapie, hij kijkt om het hoekje van de deur en daar ziet hij het. Ja, ze gaan het bijgebouw binnen. Zou hij het durven? En zo gaat Jaapie heel voorzichtig de kerk binnen. En dan loopt hij in de kerk. Wat is de kerk heel anders, nu er geen mensen zijn en de lichten branden niet. Het is allemaal zo somber. Welke bank zat hij ook alweer? Was het nu 7 of 8 of 9? Hij weet het niet meer zo goed. Hij dacht van 8. En zo gaat hij de bank binnen. En hij voelt dus tussen de kussens. Ja, hij heeft het. Gelukkig, hij heeft het rekenmachientje. Als u nu maakt dat hij thuis komt, dan heeft de koster niets gemerkt, vader en moeder niet en Gerbrand ook niet. En zo loopt hij door het gangpad van de kerk. Oh, het lijkt wel of de hoge ramen zeggen, Gerbrand, wat doe je toch? Maak dat je wegkomt. En de banken, ze lijken wel hem willen te grijpen en zeggen, Gerbrand, kom hier. Oh, het lijkt wel of hij een dief is. En zo komt hij in de hal van de toren. En daar rechts is een deur. Die gaat naar een van de bijgebouwen. Daar is de koster en de bakker. Recht voor hem is de grote deur naar buiten. En links is een heel klein deurtje. En daarachter zit die hele steile trap naar de klok. Maar hij gaat naar huis. En hij heeft de deur al vast. Maar dan opeens, vlak voor hem, ziet hij een hand. Hij ziet nog niet wie erachter staat. En dan gaat alles heel snel. Rechts, daar kan hij niet naartoe. Want daarachter zit de koster en de bakker. Recht voor hem, daar staat iemand die hij liever niet ziet. En daar, daar links, daar is de deur naar de torenklok. Hij vliegt erheen, hij gooit die deur open en hij stort zich naar achteren en trekt de deur dicht. Hij valt naar achteren. Maar gelukkig, hier is hij voorlopig veilig. Maar wat is het donker? En hij ligt hier en hij wil gaan staan en hij tast om zich heen. Hij wil opstaan en dan, ja, gelukkig, daar voelt hij iets en hij trekt zich omhoog. Maar die knop, die hendel, gaat heel langzaam naar beneden. En dan opeens, bim, bam, de klokgeluiden. Wat heeft hij nou gedaan? Oh, nu denkt hij niet meer aan de koster. Nee, en aan de bakker? Nee, hij rent weg, de deur uit. Zo tegen de bakker aan. De bakker, wat is dat? Waar komt die jongen vandaan? Maar Jaapie, hij heeft de buitendeur al vast. En hij rent het kerkplein over. Het lijkt al of er 10 kosters op zijn hielen zitten. Weg moet hij hier. En de bakker, hij kijkt nog. Is dat niet Jaapie Brandsma? Ja, dacht hij het niet? Het is Jaapie Brandsma. Oh, en het lijkt wel of de klok zegt. Hoor je dat? Het is Jaapie Brandsma die het doet. En de mensen in Lohorst, ze denken. Wordt de oude koster nu toch te oud? Want het is geen kerstfeest. En het is geen zondag. En midden op de dag luidt de klok. Nu wordt de koster toch echt te oud, hoor. Nu wordt hij echt te oud. Oude koster, hij heeft er last van. Was het om de koster te plagen dat Jaapie Brandsma dit deed? En nu is het morgen kerstfeest. En dan zitten ze strakjes samen in de kerk. Het zit niets lekker bij de oude koster. En dan na het eten, dan gaat hij naar de familie Brandsma toe. En dan vraagt hij, is Jaapie thuis? Ja, Jaapie is thuis. Hoort hij het goed? Hoort hij de koster? Wat nu? Oh, zijn hartje begint sneller te kloppen. En hij wordt rood en ik krijg het warm. Wat moet hij nu zeggen? En dan komt de koster binnen. En dan gaat hij vertellen van de klok. Ja, zegt vader Jaapie. We hebben allemaal de klok gehoord. Nu weet jij vast waar de klepel hangt. Ha! Vader moest er zelf om lachen. De anderen niet. Nee, oh zeker Jaapie niet. En dan begint Jaapie te vertellen van het rekenmachientje van Gerbrand en dat het tussen de kussens is gevallen en dat hij het tegen niemand wilde vertellen. Oh, en de koster, ja, hij begrijpt het. Gelukkig, het was niet om hem te plagen. Nee, hij begrijpt het nu helemaal. En vader, hij zegt het, Jaapie, het is goed afgelopen. Maar zul je dit nooit meer doen? Nee, vader, dat beloof ik u. En koster, ik zal het nooit meer doen. Nee, Jaapie. Nooit geen dingen meer meenemen naar de zondagsschool. Wat niet mag. Want op zondagsschool heb je helemaal geen rekenmachientje nodig. Zou je dat nooit meer doen? En anders altijd eerlijk zijn. Want als hij gewoon naar de koster had gegaan, dan had hij gewoon gezegd, Jaapie, pak het maar. Nooit meer zulke dingen meenemen naar de zondagsschool, maar je mag het pakken. Ja, vader, u heeft gelijk. Dan zegt de koster, ik ga weer naar huis. Morgen mag ik de klok weer gaan laten luiden. 2 keer heb ik dat niet kunnen doen. En dat vond ik heel, heel erg. Nou, zegt moeder, dan gaat u niet naar huis. Dan drinkt u eerst koffie en dan gaat u vertellen waarom dat de klok 2 keer niet geluid heeft. Nou, dat wil de oude koster wel. En hij gaat zitten. Hij denkt niet meer aan zijn koffie. En hij gaat vertellen. Hij zegt, het was oorlog. En de Duitsers waren in ons land. Het was een week voor kerst. En van die oude klokken werden wapens gemaakt. We hebben het wel eens meer gehoord. En toen, op een dag, toen kwamen ze ook in Lohorst. De Duitsers die kwamen en ze hebben een hele dag bezig geweest om die zware klokken met touwen naar beneden te krijgen. Toen was het al avond en de klokken moesten in de kelder van de toren gelegd worden. Ze konden ze niet meer meenemen. De andere dag zouden ze terugkomen, zeiden ze. Maar 's avonds, al heel laat, ik lag al op bed, werd er op de deur gebonst. Heel hard. En toen moest ik eruit. En ik moest mee. En ze riepen maar, snel, snel mens. Wat gebeurde er? Ze namen de klokken nu al mee. Die Duitsers, ze moesten ze nu al hebben. Ik vond het wel raar, maar ik dacht, ja, het zal wel goed zijn. Maar toen de andere dag, toen kwamen diezelfde Duitsers, die gisteren de hele dag bezig waren geweest, die kwamen de klok halen. Ik snapte er niets van, want de klok was al weg. En die Duitsers, ze vertrouwden me niet meer en ik moest mee de gevangenis in. En daar heb ik een paar dagen gezeten. Een dag voor kerst mocht ik naar huis. Wat vond ik het erg. Morgen zou het kerstfeest zijn. Zonder klok. Hoe zou dat gaan? Wat erg. Nu zouden de mensen het niet horen dat ze naar de kerk moesten komen. Hij zou de klok niet luiden. Het was kerstfeest. En we gingen naar de kerk. En daar zat ik. Ik moest elke keer weer denken aan de klok. Die we niet meer hadden. Die niet meer geluid zou worden. En toen, toen ging de dominee preken. En hij had een tekst. Ik verkondig u grote blijdschap die alle volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, in de stad Davids. Hoorde hij dat? In de stad Davids. Ja, zei de dominee. En nu hadden de engelen geen mooi kerkgebouw nodig met een luidende klok om de mensen te roepen. Nee, de engelen, zij kwamen bij de herders in het veld, bij arme herders. En die arme herders, zij verstonden het. Ze hadden de boodschap in hun hart bewaard. En ze gingen op weg naar Bethlehem. En zo mag ik ook in de oorlogstijd de blijde boodschap verkondigen. Gaat u ook op reis naar Bethlehem? Zo klonk het door de kerk. Ja, zei de koster. En toen voor het eerst, toen verstond ik het, dat de Heere helemaal geen luidende klok nodig heeft. Want als je het woord in je hart hebt, dan pas kun je waarlijk kerstfeest vieren. En zo, zo had ik nog een heel goed kerstfeest. Een kerstfeest dat ik nooit zal vergeten. En daarom heeft die klok ook zo'n bijzondere plaats in mijn hart. Jaapie, hij heeft met open mond zitten luisteren. Maar de koster, hij gaat nog verder. Weet je, zei hij, toen de oorlog voorbij was, toen was ook de klok weer terug. Want weet je waar de klok was? Hij was begraven in het Lohorsterbos. Nee, het waren geen Duitsers die avond, maar het waren mensen uit Lohorst. Ze hadden zich verkleed als Duitsers en ze praten ook Duits. En zo zijn toch die klokken nog in de toren teruggekomen. Voor Jaapie was het net kerstfeest. Ja, want dat is pas kerstfeest als je het woord hebt. De oude koster, hij ging naar huis. Daar liep hij. En hij zag de kerk met de scheve toren. En hij keek omhoog. Ja, daar heel hoog was de Heer Jezus Christus, die als een klein kindje naar deze aarde was gekomen. Naar deze zondige aarde. En daarboven, er waren ook de engelen. En daar was ook Gabriël. En nu morgen mag hij weer de klok luiden van Lohorst. Hij mag de mensen weer oproepen. Hij mag Jaapie Brandsma weer roepen. Hij mag de bakker, de groenteboer, alle kinderen van Lohorst. Morgen dan horen ze het weer. Bim, bam, bim, bam. Kom dan, kom dan.
Dan wil ik vragen of de jongens en de meisjes, aan wie straks de Bijbels zullen worden uitgereikt als oudsten van de zonderschool, nu hier naar voren willen komen.
Zo jongens en meisjes, ik mag de Bijbels aan jullie uitreiken, maar eerst wil ik nog iets aan jullie vertellen. Ik moest ten eerste denken aan Paulus, die zat in de gevangenis en hij was daar gebonden met ketenen. Hij kon niks meer doen. En toen schreef hij aan Timotheus, die was nog erg jong, en daar schreef hij in een brief van, nu zit ik hier wel gevangen en gebonden, maar Gods woord is niet gebonden. Gods woord kunnen ze nooit dichtbinden. Want de Heere die zorgt ervoor dat zijn woord altijd en overal toch geopend zal zijn. En toen ik aan deze tekst dacht, toen moest ik gelijk aan twee Bijbels denken. En daar wil ik nog even iets van vertellen. We hebben hier op de preekstoel een oude Bijbel liggen. Er staat in een oud boek in de kerkraadskamer beschreven dat we die van de familie van Dis gekregen hebben. 64 jaar geleden. Of 63 jaar geleden. Nu zaten er aan die Bijbel, daar zaten ook koperen sloten. En dan dacht ik wel eens, jammer op een gegeven moment dat die sloten weg zijn. Maar een paar jaar geleden, toen hebben we hier een Romeinse dominee gehad op de preek, hier in de kerk. En op een zaterdagmiddag stond ik met hem samen hier op de preekstoel. En hij had een tijd meegemaakt dat hij de Bijbel niet had, ook niet uit mocht preken. Niemand had daar de Bijbel en voor zover ergens een was, die was op slot. En toen stond ik daar op de preekstoel en ineens viel mijn ogen erop. Eerst dacht ik wel eens, jammer dat die sloten eraf zijn. En toen zeg ik ineens, kijk eens, daar zit geen sloten aan die Bijbel. Dat is toch gelukkig. Gods woord is niet gebonden. Zit hier niet op slot. Maar mag elke week, mag die Bijbel, die ligt altijd open. En er mag elke week nog uitgepreekt worden, uitverteld worden. Gelukkig dat die sloten eraf zijn. Die Bijbel die kan niet op slot. Dat is een voorrecht, want er zijn veel mensen over de hele wereld die geen Bijbel hebben of dat mag niet uit verteld worden. Ook kinderen mogen het niet uitlezen, maar hier mag dat nog wel. En dan nog over een andere Bijbel. Ik werd dus uitgenodigd bij iemand, bij een meneer, om koffie te komen drinken. En toen was ik bij hem in de kamer en toen zeg ik, joh Henk, wat heb je daar voor moois? En er stond in de kast een prachtige Bijbel met een gouden slot erop. Op dat slot een parel en diamanten. En die Bijbel was op slot en die stond daar in die mooie kast. Toen liep ik er naartoe. Nee, die mag niet, daar mag hij niet aankomen. Want als hij vuil wordt, hij mag niet van slot. Ik zeg, lees je wel eens in de Bijbel? Nee, daar heb ik geen belang bij. Dat is erg. Deze Bijbel mag open zijn. En hij ziet er niet mooi meer uit. Maar het is Gods woord. En dat mag in vrijheid gepreekt worden. Bij die meneer stond een Bijbel. Die was prachtig. Met een gouden slot. Met een parel. En diamanten. En die mocht niet open. Hij wilde hem zelfs niet in lezen. Dat is een verschil. En nu krijgen jullie een zakbijbel. Dat is geen grote Bijbel die je niet mee kan dragen, zoals op de preekstoel ligt. Het is ook geen Bijbel met een slot. Het is een kleine Bijbel zonder slot. En als je die Bijbel nou openslaat, dan kan je daarin vinden de parel van grote waarde. Het Koninkrijk der Hemelen. Daar kan je in vinden het goud van Gods genade. En de diamanten van Gods liefde. En dat alles verworven door de Heer Jezus Christus. Waarvan we nu kerstfeest vieren. Dat hij gekomen is op aarde. In een nederige gestalte. Om voor de zonde te lijden en te sterven. Ook voor kinderen. En dat, daarom is het een zakbijbel. Die kan je altijd in je zak stoppen. Die hoef je niet op een moeilijke plaats te leggen. Je mag hem altijd bij je hebben. He, hij is niet te kostbaar in die zin dat er goud aan zit. Nogmaals, en niet te groot. Maar het is wel het kostbaarste geschenk wat jullie op aarde kunnen krijgen. En ik zou zeggen, probeer die Bijbel maar zoveel mogelijk bij je te dragen. Ook als jullie groter worden en eruit te lezen. Want er kunnen momenten in jullie leven zijn dat alleen deze Bijbel jullie nog troost kan geven. En als je dan die Bijbel in je zak hebt, waar je ook bent, als je verdrietig bent of eenzaam of wat dan ook. Dan is er hier Gods woord waar jullie de weg in gewezen wordt tot zaligheid. Wij moeten allemaal een nieuw hart van de Heer ontvangen. We hebben ervan gehoord. We moeten bekeerd worden. En hoe? Door de weg die de Heere in zijn woord openbaart. En als hij in je zak kan, in je schooltas of als je ouder wordt, waar dan ook. Je hebt hem altijd bij de hand en het is het beste paspoort. Ik moet nu zo even denken, toen ik zelf als soldaat, als verkenner, met een grote oefening, ergens ver weg hier vandaan in de bossen was. En ik mocht, omdat de Heer in zijn woord gebiedt dat we de zondag moeten heiligen, mocht ik vele weken niet naar huis. En toen was ik in die ver weg alleen in die bossen. En dan had ik zo'n heimwee naar huis. En ik voelde me verlaten van iedereen. En gelukkig Ik had in een zak van mijn broek, van mijn uniform, had ik zo'n bijbeltje zitten. En ik had maar een paar minuten de tijd om het open te slaan. En mocht ik uit Psalm 42 zo'n troost ontvangen, dat ik toch weer verder kon. Gebruik dit woord, kinderen. Vergeet het nooit. En niet alleen jullie, maar wij allemaal. Je vaders, je moeders, je broers, zusters. Want buiten dat woord, ach, wat hebben we dan? Al hebben we dan verder alles, dan hebben we nog niks. En hebben we dat woord. En al datgene wat de Heer zegt, al hebben we dan niks, dan hebben we toch alles. En in die Bijbel staat, en gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Staat in de Bijbel. En dat is een belofte van de Heer. Het is als het ware de handtekening van de Heer. Dat als je de Heer zoekt, dan zal je van hem gevonden worden. En dat zoeken, dat moet soms. Er staat op een andere plaats, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dat is maar een klein lichtje. Onze dominee, die als wij kerkraadsvergadering hebben, dan leest hij altijd eerst een deel uit de Bijbel en spreekt over een tekst uit dat gedeelte. En toen sprak de dominee over uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En toen vertelde hij in het oosten, dat zijn slechte paadjes, dan kan je zo in een put vallen of in een ravijn, maar dan heb je een klein lampje. En met dat lampje moet je zo schijnen dat je net je ene voet maar kan verzetten. En wil je de andere verzetten, dan moet die, dat lampje weer vooruit. Een klein eindje. Je kan geen lange weg zien, maar net genoeg om je voet elke keer te verzetten. Hè? Daar spreekt de dominee ook nog een beetje, al is hij hier niet. Maar dat vertelde hij toen. Hè? Maar gebruik dat woord zo. Als een lamp voor je voet en een licht op je pad. Nou, voor Willemijn Kiewiet. Even kijken hoor, Willemijn. Alsjeblieft. Peter van der Baan. Alsjeblieft, Peter. Janette Peeman. Alsjeblieft, Janette. Nou, Doosje mag gauw kapot gaan van het lezen. Hè?
Wat in zit.
Van den Doel. Alsjeblieft, Johan, niet vergeten, hè, de interlezen, jongen. Maria Kiewiet. Alsjeblieft, Maria. Je naam staat veel in de Bijbel, kind. Denk er maar aan. Perius. Tanis. Ja, Baan. Matilda. De Geus. Van der Baan. Paard, jij. Alsjeblieft. Van But. Kiewiet. Alsjeblieft, Zoetewij. Alsjeblieft, Patrick. En dan heb ik toch de laatste. En dat is Katinka van Wezel. Katinka. Die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Voordat we nu deze kerstfeestviering met dankgebed gaan besluiten, wil ik namens de kerkenraad, en niet alleen namens de kerkenraad, maar ik denk ook namens alle ouders en degenen die aan de kinderen verbonden zijn, het bestuur en alle helpsters en helpsters van de zondagsschool hartelijk bedanken voor al datgene wat ze nu ook het afgelopen jaar weer hebben mogen doen. In het licht van Gods woord en vanuit Gods woord voor de kinderen van de zondagsschool. Goede tieren en genadige God. Aan het einde van deze kerstfeestviering van onze kinderen van de zondagsschool, met de ouders en allen die aan hen verbonden zijn, mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. Heer, wij mogen uw grote naam erkennen dat u ons nog de vrijheid geschonken hebt tot op deze ogenblikken toe en de gelegenheid en de omstandigheden dat wij kerstfeest mochten vieren. Niemand van ons zal ontbreken. Bekwaam uw dienstknecht die u onder ons gesteld hebt, opdat hij ook morgen zijn werk mag verlichten in uw kracht en door uw genade. En wilt u dan ook dan, Heere, met uw geest onder ons wonen en werken, dat uw woord toch niet ledig zal wederkeren. Dat zal het nooit doen, Heere, maar het is of ten voordeel en anders ten oordeel. Ontfermt u zich zo over ons, naar het vrije van uw welbehagen, alleen om Jezus wil. Amen.